Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Welkom bij deel 2 van de CryptoCast nummer 251. Dit is het podcastdeel. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws rond Bitfavo en Binance. Dat vind je als 251a. En nu gaan we praten over Bitcoin-bedrijf Bitter en het toezichtsregime van DNB, de Nederlandse bank. Welkom Ruben Waterman.
Goedemorgen.
Oprichter van Bitter. Welkom co-host Daniel Mol.
Dag Herbert.
De redacteur van CryptoCast en BNR Digitaal. En voor we beginnen eerst het volgende. Mijn eerste poging om bitcoin te kopen, die heb ik gedaan in 2013. Een bitcoin kostte toen €100. En ik ging naar Bitonic. Volgens mij was dat op dat moment de enige in Nederland. En ik bestelde 5 bitcoins. Betalen met Ideal, dat kon toen al. Behalve dat in mijn geval de transactie werd afgebroken. Want ik was niet geautoriseerd. Of zo'n soort melding kreeg ik voor mijn neus. En of ik de afdeling fraudebestrijding van ING wilde bellen. En daar, dat deed ik natuurlijk, daar kreeg ik een preek. Of ik de risico's wel begreep. En nou ja, uiteindelijk werd de blokkade natuurlijk opgeheven. Ik begreep de risico's. Een dag later kon ik die transactie alsnog doen. Maar ja, toen was de bitcoin wel 10% gestegen. Dat was zelfs voor de bitcoin een beetje veel. En ik dacht, ik wacht wel even tot de prijs weer is gezakt naar €100. Dat is nooit meer gebeurd. En toen ik in 2014 terugkwam bij Bitonic, toen was de prijs inderdaad wel gezakt. Maar hij was gezakt naar €500.
Mooie tijden, Herbert.
Ja, dat waren nog eens tijden. Toen kon de bank je nog gewoon tegenhouden. En dat deden ze ook. Maar goed, daar is van alles over te zeggen wat we nu niet gaan doen. Ik vermeld nog even dit. Als je graag luistert naar de CryptoCast, vergeet je dan niet te abonneren. Want dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Mooi, heb ik genoeg gepraat. Ik wil van Ruben weten, wat heb je allemaal gedaan sinds je in welk jaar was het eigenlijk? 2018 of zo, dat je uit Nederland bent vertrokken?
Een jaar eerder, 2017.
17, ja. Je bent weggegaan uit Nederland. Ook fysiek woon je hier niet meer?
Ja, ik heb eerst in Cyprus gestudeerd. We hebben het de vorige keer bij de vorige CryptoCast over gehad.
Klopt.
En toen daarna ben ik naar Portugal verhuisd.
Portugal, ook waar een vriendelijk klimaat is, zowel meteorologisch als qua crypto en vermogen, hè, als ik me niet vergis.
Absoluut. Voor mij was het vooral om het weer te doen. Maar, ja.
Om het weer te doen, oké, ja, dat zeggen ze al.
Die
studie was digital currencies of zo?
Ja, master in digital currency.
Ja, schitterend. Ja,
ja, een masterstudie. Universiteit van Nicosia.
Wat zei je?
Heb je daar veel aan gehad?
Nou, eigenlijk Bitter komt er wel uit voort.
Ja, okay.
Want dat was mijn afstudeerproject. Maar voor de rest, ik zou het nu niet meer aanbevelen.
Ja, net als mijn studie eigenlijk.
Net als jouw studie?
Ik zou het ook niet aanbevelen.
Want dat is, leg de luisteraars even uit.
Het heet nu Creative Business in Amsterdam. Dus doe het niet, mensen. Nee,
oké. Okay.
Het was best leuk, maar ja.
Goed, ik zal het over mijn studie maar niet hebben. Dat is helemaal niet relevant. Die studie is Cyprus. Oké, Bitter opgezet als onderdeel van die studie. Waarom precies? Wat bracht je tot het idee voor Bitter? Automatisch sparen in bitcoin?
Ja, het idee kwam eigenlijk een beetje voort uit een Amerikaanse app. En die heet Acorns. En toen ik in Amerika woonde, was dat zeg maar de app die ik gebruikte om te sparen. En dat was gewoon heel simpel. Je stuurde daar iedere week $20 naartoe. En zij gingen dat beleggen. En dat was voor mij zeg maar de meest toegankelijke manier om te beleggen. Want via de bank, ik vond het allemaal maar spannend. En zij maakte het heel simpel. En toen dacht ik dus, zoiets moet er eigenlijk ook zijn voor bitcoin. En dat was ook de opdracht in de studie.
Die Amerikaanse club, dat was niet in bitcoin. Dat was
Dat was gewoon aandelen ETF's.
Oké. Dat heb je dus gemaakt voor Nederland. En je hebt net in de CryptoCast op de radio verteld. Sommige mensen hebben dat misschien niet gehoord. Dat je er ook bewust voor kiest om de bitcoins die je koopt voor je klanten niet voor hun te bewaren, maar om het terug te sturen naar hun eigen wallet. Dan regelen ze maar een eigen wallet.
Ja, klopt. Dus de onboarding is misschien iets moeilijker als bijvoorbeeld bij een partij als Bitfavo, waar je gewoon even een account aan maakt. En je kan meteen beginnen. Als je Bitter wil gebruiken, dan moet je voordat je begint zelf een Bitcoin wallet hebben.
Komt er waarschijnlijk op neer dat je op die manier niet zo snel groeit. Want je hebt een drempel, je werpt een barrière op voor je klanten.
Ja, dat klopt. Maar dat is een bewuste keuze.
Ja, ja. Enig idee hoeveel jou dat scheelt?
Geen idee.
Nee.
Maar het scheelt in ieder geval een hele hoop gezeur. Als het fout gaat.
Als het fout gaat, is zeker, ja. Ik ga gerust naar bed 's avonds. Ja. Ik weet dat ik, zeg maar, namens mijn klanten heb ik geen enkele cent op mijn bankrekening of in mijn Bitcoin wallet. Dat is allemaal bitters geld.
Ja.
Nee, en dat is gewoon een heel gerust gevoel.
Ja, je kunt wel zeggen dat is een keus die andere cryptobedrijven maken. Je kunt gewoon die bitcoins die je voor je klanten koopt 1-op-1 aanhouden. Hè? Dan heb je ze altijd liggen als de klanten ze terugvragen. Maar er staat tegenover, zul jij waarschijnlijk uitleggen dat je het wel moet beveiligen. En die zorg heb je hoe dan ook.
Ja, precies.
Ja, oké. Okay. Dat is helder. De reden waarom je hier zit is dat je met je bedrijf naar Zwitserland bent verhuisd. Dat was naar aanleiding van de anti-witwasregulering die werd opgezet. Hè. Het heet een registratie. Iedereen weet dat het een vergunning is of een licentie, heb jij het daarnet genoemd. In elk geval anti-witwaswetgeving. Vertel even in het kort hoe jij dat hebt beleefd.
Op de nuur kwam dus dat bericht naar buiten van oké, AML D5 komt vanuit de EU. En ik dacht in eerste instantie van, oh, nou, dat is wel oké. Alles wat hierin staat moest ik toch al doen, want anders kreeg ik geen bankrekening.
Aha, oké.
Dus so far so good. En toen kwam de Nederlandse vertaling, nog steeds so far so good. En toen kwam de eerste correctie van DNB van, oh nee, maar we willen het eigenlijk zo en zo en zo doen. En toen begon ik al een beetje onderbuikgevoel te krijgen.
Maar wat is die correctie dan?
Dat was eigenlijk de introductie van het vergunningssysteem.
Ah, oké. Okay.
Het verkapt vergunningssysteem.
Want die richtlijn was best wel redelijk.
Ja, de Europese richtlijn. Jazeker, ja. Want die was expliciet registratie.
Ja, en die registreren doe je en een vergunning
waarvan,
die krijg je.
Dat zei minister Hoekstra toen.
Ja.
Van Financiën destijds.
Ja.
Oké. Maar het werd ingewikkelder. Je moest aan meer eisen voldoen en het begon meer op een vergunningssysteem te lijken.
Ja, en uiteindelijk wat voor mij... De doorslaggevende factor was dat je ook per se een compliance officer in dienst moest hebben. Dus ik moest, zeg maar, naast mezelf. Je kan geen compliance officer van jezelf zijn. Dus dat werd ook een probleem. En ja, toen kwam alles samen en ik dacht, weet je, het is goed, ik stop ermee.
Ja, want dan ben je geen eenmansbedrijf meer en dat wil jij graag zijn.
Ja.
Waarom eigenlijk?
Rust. Gewoon dat ik kan doen wat ik zelf wil. En ik reis ook veel, dus ik heb als ik mijn laptop heb, kan ik werken. En ik vind het gewoon heerlijk om geen mensen te hoeven managen en dat het gewoon allemaal loopt.
Ja, en een compliance officer, stel dat het daarbij zou blijven, waarschijnlijk niet. Dat is dan toch sowieso iemand die je in dienst moet hebben en die je moet betalen. Het zijn sowieso behoorlijke kosten.
Ja, zeker, want alle banken hebben er ook duizenden nodig om aan hun verplichtingen te voldoen. Dus dat zijn inderdaad geen goedkope salarissen.
Ruben, heb jij in die tijd bijvoorbeeld bij DNB aan de bel getrokken? Gezegd, hallo, ik ben hier in mijn eentje een bedrijf aan het opzetten en aan het ontwikkelen. Help, ik word opgevreten.
Niet bij DNB zelf. Ik heb wel uitvoerig gesproken met Simon Lelieveld. Die hier ook wel zijn zegje over heeft.
Expert financiële regelgeving die hier vaak zit.
Ja.
En je verhaal gedaan aan het AD?
Ja.
Met de ene Daniel Mol als interviewer.
Precies.
Ja. Kleine wereld.
Ja. Ja, ja.
Ja. Nee, goed. Dus DNB heb je niet eens geprobeerd te raadplegen. Waarom eigenlijk niet?
Nee, ik ben er wel geweest. Ze hadden zo'n informatiebijeenkomst. Maar het voelt een beetje als een, hoe heet dat, David en Goliath spel. Van je staat er echt tegen. Ik ben een eenmanszaakje. En je staat tegen een gigantische toren. En,
Nou ga ik even in de schoenen van DNB staan, advocaat van de duivel. En dan zeg ik, ja, moet je horen, je zit in de crypto-business. Dat is een ingewikkelde business. Daar is gewoon een compliance officer voor nodig. Want dat moet allemaal serieus en goed geregeld zijn. Dus we hebben in de crypto-business is helemaal geen plaats voor eenmansbedrijven.
Nou, ik zie, dat was, zeg maar, vanaf het begin al een beetje een frustratiepunt voor mij. Van, dat moet allemaal risicogebaseerd zijn.
Mm-hmm.
En de mensen die mijn platform gebruiken, die sparen 25, 50, misschien 100 euro in de week. Dat zijn geen criminelen. En het toezicht wat er dan nu bij komt kijken, dat doet alsof ik een of andere gigantische bank ben.
Ja, oké. Okay. Maar nou komt er een dag dat iemand bij jou zich meldt, een rekening opent, ik weet niet of je het zo mag zeggen, een transactie aanbiedt van 10.000 euro. Noem maar dat. Dat is waarschijnlijk dan bijzonder hoog voor jou. Wat doe jij dan?
Inmiddels zou ik die ook gewoon een volledige KYC moeten laten doen. Want ik mag maar tot 999 euro per dag verkopen aan Bitcoin in Zwitserland.
Per klant?
Ja.
Ja, oké. Okay, dus in Zwitserland is daar ook een bepaalde grens voor.
Ja. Ja, maar voorheen in Nederland had dat wel gekund, in feite.
Nee, toen had ik eigenlijk zelf een vrijwillig limiet ingesteld van 5000 euro.
Oh ja.
Maar daar was helemaal geen wetgeving voor of wat dan ook. Dat was gewoon een soort van niveau waar ik me comfortabel bij voelde.
Ja.
Als iemand dus af en toe 5000 euro stuurt, ja, prima. Maar dat iemand die dat iedere dag zou doen, die had ook bij de Nederlandse bitter zich moeten identificeren.
Ja,
oké. Okay. Nou,
Dat was gewoon intern AML KYC-beleid.
Dat had je gewoon zelf bedacht. Dat is waarschijnlijk wel goed om dat zo te doen.
Ja, maar ook met... Ik bankierde toen bij Bunk. En zij hadden dat ook wel als verplichting. Dat je een degelijk AML-KYC-beleid moest hebben. Voordat je een bankrekening krijgt.
Juist. Dus je noemde net de Zwitserse regels. En sommige dingen moest je eigenlijk toch al doen. Omdat je een bankrekening had. Hè? Dat is wat je nu ook weer vertelt. Dus linksom of rechtsom waren er toch ook allerlei beperkingen. Die hielpen bij het voorkomen van witwassen, om dat zo te zeggen.
Ja, absoluut.
Ja, ja, ja. Uiteindelijk heb je toch gezegd, ja, hier in Nederland is blijkbaar geen plaats meer voor mij. Hoe is dat precies gegaan? Hoe is dat besluit gevallen?
Het was dat moment waar ik er dus achter kwam van ik heb die compliance officer nodig. En dat kwam eigenlijk samen met... Ik dacht dat zodra de wetgeving in zou gaan, dat je dan 6 maanden de tijd zou hebben om compliant te worden of om je registratie bij DNB te regelen. En toen vertelde Simon Lelieveld me van... nee, dat klopt niet. Als je je aanvraag niet compleet hebt binnen of hebt ingediend bij DNB... voor deze en deze datum, dan moet je per direct stoppen.
Ja.
Dus dat was zeg maar nog een beetje, hoe zeg je dat, de druppel van... oh, oké, okay, nou, dat,
ja, doei.
Nu is het echt klaar.
Ja.
Ja, en toen was ik er ook... Om eerlijk te zijn was ik ook wel echt helemaal klaar mee. En ik dacht van, dit ga ik nooit meer doen. En zoek het maar uit. En gelukkig was ik was al bevriend met Leon. De oprichter van Stacking toen de tijd.
Mm-hmm.
En wij zijn toen zeg maar samen gaan werken aan Stacking. En dat is inmiddels, zijn we samengevoegd met Zetspec. En daar heb ik een maand of 6, 7 gewoon lekker aan gewerkt.
Ja, want wat doet of deed Stacking?
Wij geven Zetspec. Dus... cashback, maar in de vorm van bitcoin. Dus mensen die shoppen bijvoorbeeld bij booking.com of wat dan ook. Ja. En dan krijgen ze een klein percentage.
Een soort zegeltjes sparen, maar de zegeltjes zijn bitcoins.
Precies, ja.
Oké. Okay.
En met Lightning.
Ja, absoluut.
Met Lightning zelfs nog geïntegreerd. Oké, okay, mooi. Toen heb je gekozen voor Zwitserland. Je hebt dat in ons radiodeel heb je dat al verteld. Enfin, het is buiten de EU, maar nog lekker in de buurt, om maar zo te zeggen.
Ja.
Wat zijn verder de overwegingen?
Voor andere landen? Of?
Nee, voor Zwitserland.
Ah.
Of je kunt ook vertellen, vind ik wel ook wel interessant, welke andere landen je hebt overwogen.
Het enige andere land waar ik naar heb gekeken is Estland. Omdat zij zich profileerden als een bitcoin-vriendelijke omgeving.
Ja.
Uiteindelijk viel dat ook best wel tegen. En had je eigenlijk min of meer dezelfde regels en verplichtingen.
Ja. Malta niet aan gedacht?
Nee.
Waarom niet?
Wat was het met Malta?
Nou, daar is hier door sommige gasten wel hoog van opgegeven hoe goed het daar was. Maar dat kan ik verder
zit er ook een hoop bedrijven volgens mij.
Er zitten een hoop cryptobedrijven. Ja, ja. Malta wil ook een belangrijk bedrijf
ook veel.
Ja. Ja. Sommige mensen zeggen dat het hetzelfde is.
Estland was dus in die tijd ook bezig met die AMLD5. Dat was een EU-land natuurlijk.
Ja.
Die waren dat ook aan het implementeren. En dat was niet zo heel erg crypto-vriendelijk dus.
Nou, op zich, het was allemaal wel hetgeen wat goed geregeld was in Estland, was dat je het allemaal online zou kunnen doen. Dus je hebt zeg maar die...
Je hoeft er niet naartoe om daar een bedrijf te hebben.
Dat was uiteindelijk de tegenvaller. Dat moet wel.
Oh, dat moet dus toch weer wel.
Je mag alles van tevoren online regelen. Je hebt ook zo'n online kaartje om zeg maar je bedrijf te registreren. En daar onderteken je alles mee. Je interacties met de KVK en überhaupt met de overheid. Maar dan de drempel was dat je uiteindelijk moet, als je crypto dingen doet, dan moet je in Estland een kantoor hebben met iemand die daar zit.
Oké, dus niet alleen een brievenbus.
Ja.
Hoe dan zit je ineens in Estland.
Ja, dan zit je maar eens in Estland. Wat toch wel een cultuurschok kan zijn. Het is vast een leuk land, maar het is wel heel anders dan Nederland. Alleen al qua klimaat,
ja,
denk ik. Hoe groot was Bitter op het moment dat jij hier stopte?
Toen zetten we ongeveer 3 miljoen euro per maand om.
3 miljoen per maand. En nu?
5.
Oh, dat is geen grote groei.
Nee, gaat heel gestaag.
We hebben het over 4 jaar.
Ik ben nu 2 jaar in Zwitserland bezig.
Oké, maar dan nog. Het is cryptobedrijven groeien vaak. Je kunt zeggen, het is een bear market nu.
Maar dat zijn dus de bedrijven die... zien we nu dus ook achteraf FTX-achtige risico's nemen, soms.
Ja, goed punt.
Dat is een fundamenteel verschil met wat Ruben doet. Die gewoon een heel simpel businessmodel eigenlijk heeft geïmplementeerd. En gewoon dat aan het uitbouwen is en makkelijker aan het maken is. En beter laat werken. Maar verder is het ook niet zoveel.
Het is niet heel spannend.
Ja.
Nee.
Dat is juist je kracht. Helemaal in deze...
Je schuift gewoon wat kwartjes heen en weer. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Niet om denigrerend te doen, maar het is wel leuk om het tot zijn essentie terug te brengen.
Ja.
Ja, en hoe werkt de bear market voor jou? Hoe heb je nu veel minder omzet of maakt dat juist helemaal niet uit?
Nee. November was nu een van mijn beste maanden ooit.
Dus omdat mensen de dip kopen?
Ik denk het, ja.
Interessant.
Ja, misschien is het publiek wat Ruben dan ook aantrekt. Heel erg die mensen die dan echt in de filosofie van dat stacking sets geloven. Ja. Dus dollar cost average elke maand of elke
niet
week.
Niet mensen die in paniek raken. Precies. Of in tegendeel juist.
Dat is natuurlijk een ander soort klant. En bij Ruben, daar komen we zo nog even op. Maar moet je ook je adres een message laten signen. Met je private key moet je een message signen om te verifiëren dat jij het bent. Dat zijn allemaal dingen. Je coins in eigen beheer nemen. Dat zijn allemaal dingen die... iets geavanceerder zijn dan Jan op de straat met de pet die in paniek raakt en alles verkoopt bij Binance.
Ja, absoluut.
Ja. Als het over Nederland en bedrijfsleven gaat, dan wordt hier vaak gesproken van het ondernemersklimaat. Toen die AMLD5-wetgeving werd ingesteld hier, toen werd ook gezegd van je jaagt bitcoinbedrijven het land uit, cryptobedrijven innovatief enzovoort. Hoe zou jij het ondernemersklimaat in Zwitserland beschrijven?
Prima. De oprichting van de BV zelf, Twitter is altijd equivalent daarvan, ging allemaal heel makkelijk.
Heb je dat heel snel moeten doen trouwens? Want je hoorde dus van Simon Lelieveld, er is een deadline.
Nee, ik had eerst voorgenomen om helemaal te stoppen met Bitter. En het kwam pas na een maand of 6, toen ik een beetje... bedaard was.
Je hebt een sauna gebouwd in de tuin van je ouders, volgens mij. Hè?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ik had even iets anders aan mijn hoofd nodig. Dus ik ben de handyman geweest.
Prachtig, ja. Terwijl al die tijd Bitter wel doorfunctioneerde.
Nee, toen was het klaar.
Je was ook echt gestopt?
Ja.
Oké. Okay. Ben je ook helemaal opnieuw begonnen in Zwitserland? Of heb je toch nog klanten mee weten te krijgen?
Nee, ik ben helemaal opnieuw begonnen.
Helemaal opnieuw
begonnen? Het was wel ook op advies van Simon van je kan eigenlijk niet... die Nederlandse klanten meenemen. Je moet ze weer opnieuw gaan vinden. Daar.
Waarom niet? De regels die verbieden dat op een of andere manier?
Niet zozeer, maar als je dat doet, dan spreek je wel weer Nederlandse mensen aan.
Ja, en dat mag niet. Hè? Mag je nu niet meer op Nederlandse, op de Nederlandse markt richten.
Ja, klopt.
Officieel mag het inderdaad niet, maar de praktijk wijst uit dat het heel lang duurt voordat je een keer een boete krijgt.
Je hebt het over Binance.
Ja,
en een soort gelijke partij. Coinbase was een van de anderen...
Coinbase heeft geen boete gehad, maar bijvoorbeeld volgens mij had KuCoin nu een waarschuwing gekregen.
Oh ja, die was het.
Ja, dat schiet allemaal niet op, maar goed.
Ja. Even ervan uitgaande dat jij inderdaad van dat soort activiteiten onthoudt. Hoe is jouw klantenbestand nu samengesteld? Waar komen al die klanten vandaan? Zijn er Nederlanders bij?
Er zijn Nederlanders bij, maar het grootste gedeelte van mijn klanten toen ik in Nederland zat, waren Duitsers. En dat is nu nog steeds zo.
Oké. Okay. Ja. Hoe komt dat? Omdat er gewoon meer Duitsers zijn? Zo simpel kan het misschien wezen?
Zo simpel kan het zijn. En er zit ook veel meer een spaarmentaliteit onder de Duitsers.
Ja. En blijkbaar ook komen ze op het idee om dat in crypto te doen.
Ja, maar Bitcoin specifiek.
Bitcoin. Jij doet alleen Bitcoin.
Ja.
Ja. Dat is heel een goed. Keus die Daniel heel goed kan begrijpen.
Ja, klopt. Ja. Heb je makkelijk een bankrekening kunnen krijgen in Zwitserland?
Nee, dat was zeer problematisch. Nog even op Herbert's dingen terugkomen van hoe het ondernemersklimaat is.
Ja.
Op zich, alles met de overheid is goed geregeld. Maar qua banken lijkt het heel veel op wat er hier in Nederland gaande is. Dus dat het gewoon voor bitcoinbedrijven ontzettend moeilijk is om een bankrekening te krijgen.
Ja.
En eigenlijk de eerste 2 jaar nu van Bitter Zwitserland heb ik gewoon geopereerd zonder Zwitserse rekening. Dus ik had wel rekeningen elders in de EU, maar niet in Zwitserland zelf. En die heb ik nu sinds een maand heb ik die.
Okay.
Daar ben ik heel blij mee.
Ja. En is dat ook gewoon ook daar moeilijk om dezelfde reden? Dat banken heel erg kopschuw zijn als het om crypto bedrijven gaat?
Heel huiverig. Het is gewoon, zodra je het woord laat vallen Bitcoin, dan is het, oh nee, dat doen we niet.
En hoe krijg je het dan toch voor elkaar?
Nu deze bank waar ik nu zit is een nieuwe partij. Die specifiek voor dit soort doeleinden is opgericht. Die kennen
soort,
de markt.
Een soort last resort. Of een nieuw bedrijf dat anders denkt over hoe er
precies,
crypto
dat
is.
Precies, dat tweede. Ja.
En in feite is natuurlijk, dan komen we weer terug op dat Ruben's business zo simpel is. Eigenlijk is er helemaal niet zo heel veel risico.
Nee, maar dat kun je dus een bank niet duidelijk maken. Ja. Zodra zij het woord bitcoin zien, dan is het al, oh nee, gigantisch risico,
dat
doen we niet.
Van het systeem waar we nu een beetje in zijn beland, wereldwijd, is dat misschien wel. Maar inderdaad, ja.
En als ik nu bij jouw klant wil worden, met wat voor KYC-regels krijg ik dan te maken? Wat moet ik allemaal doen? Wat voor hoepeltjes hou je me voor?
Op zich is Bitter ingericht als een wisselkantoor. Dus het zou hetzelfde zijn als jij naar het vliegveld gaat in Zwitserland en je komt met €500 aanzetten en je wil het omzetten in Zwitserse frank. Dat kun je gewoon doen, zonder een KYC.
Als het maar geen biljet van €500 is, waarschijnlijk.
Waarschijnlijk.
Maar goed.
En Bitter werkt op dezelfde manier. Dus als jij een order plaatst via onze website, dan geef je een e-mailadres. Het IBAN waarvan je het gaat sturen, de euro's of de Zwitserse franken. Dan het Bitcoin-adres. En hier zit het lastige. Dat om van deze regels gebruik te maken als wisselkantoor, moeten wij valideren dat adres ook echt van jou is.
Oh ja.
Dus er was in Nederland heel veel commotie om. Maar in Zwitserland is dat al gaande vanaf 2016. Dus ja, dat was gewoon, dat moet. En als je dan het bericht hebt ondertekend met je wallet, dan krijg je onze bankrekeninggegevens te zien. En dan kun je tot €999 per dag kun je omzetten. Zonder dat dan een echte KYC nodig is.
Ja. En dat valideren, gaat dat ook met selfies en dat soort flauwekul? Of hoe
nee,
doe je
nee,
dat
nee, anders? Dat gaat via de wallet. Dus ik maak gebruik van het ondertekenen van een bericht. De meeste wallets hebben dat.
Hmm.
Voor de meeste hardware wallets heb ik ook gewoon een integratie op de website. Dus dat je je wallet verbindt en dan hoef je alleen maar op de knopjes te drukken. Onderteken dit bericht.
Ja.
Je vraagt je toch af waarom we dat niet hier ook hebben. Want we hebben hier dus, wat je net zei, het gehannes. Of waar je net op doelde, het gehannes gehad met dat je een screenshot van je wallet moest maken.
Ja, dat soort dingen. Ja.
Dat heeft Bitonic terecht natuurlijk aangevochten, want het is natuurlijk gewoon onzin. Maar dit is kennelijk dus al sinds 2016 een hele crypto-native oplossing. Gewoon gebruik maken van de tools die al bestaan. Die bestaan ook niet voor niets. Want je kan daarmee echt bewijzen dat jij het bent. Ik bedoel, we vragen Craig Wright al 125 jaar of hij een keer laat zien dat hij inderdaad die Satoshi-adressen bezit.
Ja. Het idee in Zwitserland hiervan is dat ze willen niet dat je als financiële dienstverlener geld omzet en dat geld dan vervolgens als bitcoin naar een offshore exchange gaat of wat dan ook. Ze willen echt dat die transactie die wordt geïnitieerd door jou als klant en wij verwerken dat geld en de bitcoin moet weer terug naar dezelfde persoon.
Ja, dat
en
is
dan
ook,
zijn we een wisselkantoor. Ja.
Precies, en dan heb je ook automatisch niks witgewassen, want dan dezelfde persoon die eerst euro's had, die heeft nu bitcoins.
Absoluut, ja.
Ja. En wat hij daarna doet, dat moet hij zelf. Ik kan hij trouwens ook nog van alles en nog wat doen. Hè? Maar dat is dan iemand anders zijn zorg. Deze procedure had niet gewerkt als Bitter een Nederlands bedrijf was geweest.
Nee, ja, dat was dus een van mijn principiële kwesties waarom ik ook niet in Nederland verder wilde. Want dan heb ik dus die mensen die nu €25 in de week via Bitter omzetten. En die moeten dan door een hele KYC-molen voor €25 in de week. Ja. En ja, dat is gewoon onzin.
En nu hoeft dat niet?
Nee.
ID uploaden, selfies, volgens mij. Je zou het misschien beter weten dan ik, maar dat is best wel een gedoe. En dat houdt je ook echt tegen om iemand even te onboarden, even snel. Ik zeg niet dat het tekenen van zo'n bericht super simpel is, maar het is wel, er zijn een hoop stappen waar je doorheen moet. En het duurt dan wel even. Ja. En nou ja, goed.
Ja, het zijn drempels. Goed, intussen is de soap rond die AML5-regulering in Nederland bij DNB is doorgegaan. Heb je dat gevolgd met de kosten en de handhaving en al die ellende meer?
Om eerlijk te zijn, zo weinig mogelijk.
Met een brede grijns, zegt hij het.
Ja, ik zag af en toe wat headlines voorbij komen, maar ik ben heel blij dat ik hier weg ben.
Ja, oké, dat is vervelend om te horen.
Had je het überhaupt kunnen ophoesten? Bijvoorbeeld die toezichtskosten, dat is natuurlijk een van de hete hangijzers waar we echt heel lang al over praten en dat nog steeds een probleem is. Had je het?
Het had gekund. Maar dan had ik wel zeg maar een tijd van het jaar dat ik gewoon voor DNB gewerkt.
Ja. En, ja. Maar hoeveel hebben we het dan over 10% of met je omzet?
Om mij nabij.
Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een hoop.
Dat is wel pittig.
Ja, 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 ja. Ja. Overigens zei Mark van der Sijs ooit in de Cryptocast. Ja, als die kosten van, waar ging het toen over, 30.000 euro of zo. Als je dat als bedrijf niet kunt ophoesten, dan ben je sowieso het bestaan niet waard. Dat was zijn overtuiging.
Ja, ik ben het
eigenlijk niet. Maar dat je groter bent.
Ja, nou ja, ik ben het daar niet mee eens. Als, ja. Het is gewoon, het was gewoon niet proportioneel tot wat ik aan het doen was. Het was zo weinig risico, maar ik betaalde hetzelfde. Niet hetzelfde. Ik betaalde hetzelfde percentage als een partij als Bitfavo, wat veel meer risicovol is.
Ik snap ook wel waar Mark vandaan komt. Want het is natuurlijk gewoon, als je serieus bedrijfje wil spelen, dan moet je ook serieus die kosten kunnen betalen. Alleen het mooie aan Bitcoin en het mooie aan het bedrijf van Ruben is gewoon dat het gewoon, ja, je bedenkt gewoon iets en het werkt. En dat, als dat voor mensen een oplossing is, dan heeft dat in principe recht van bestaan.
Ja, absoluut. Ja, ja.
En als je dan geen 30.000 euro kan ophoesten. Ja.
Ja, ja. Nee, kleine bedrijven moeten er ook kunnen zijn. Dat ben ik helemaal met je eens.
Helemaal in deze markt.
Ja, 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 ja. Goed, nou, en Mark van der Sijs komt uit een different league, hè, om zo te zeggen. Want die heeft ooit een Chinese YouTube-variant helpen optuigen.
Ja.
Ja, en dan praat je natuurlijk echt over totaal andere bedragen.
Ja, en Hut Eet is natuurlijk ook die
idem
dito. Kunnen 30.000 euro ook wel ophoesten. Niet dat ze dat hoeven hier, maar inderdaad, dat is ook een andere league.
Ja. Nou gaat de reguleringscarousel gewoon door, Ruben. Want er komt nu Mikar aan. Hè. Wat was het ook alweer? In crypto assets. Wat was het weer in crypto
markets
assets?
In markets in crypto assets. Regulation.
Regulation, precies. De R die is er soms bij en soms niet. Maar goed, dat komt eraan. Is dat voor jou nog aan de orde in Zwitserland?
Ja, deze wel. Want in tegenstelling tot AML D5, wat dan afhankelijk is van waar jij als bedrijf gevestigd bent, ziet het er naar uit dat deze nieuwe wetgeving gehandhaafd wordt net als GDPR. Dus als jij een Amerikaans bedrijf bent, maar je hebt een klant in Europa,
dan moet je eraan voldoen.
Ja. Dus dat het ziet er naar uit, zoals het nu is, dat dan vanaf 2024 ik de diensten zoals Bitter dat nu aanbiedt, niet meer aan Europeanen kan aanbieden, maar wel aan Zwitserse mensen.
Oké, dat kan gewoon niet meer.
Nee.
Die activiteiten moet je stoppen.
Nou, nee, ik kan het wel doen, maar dan moet ik het met een volledige KYC doen.
Oké,
dan kies je er dus liever voor om het gewoon helemaal niet meer te doen. Of misschien ben je dan wel op het punt dat je zegt van nou ja, voor heel Europa. Kijk, ik snap dat je voor Nederland specifiek, als je je niet op de Nederlandse markt richt. Of zeg maar, als je je wel op de Nederlandse markt had gericht, had je heel veel moeite en geld moeten betalen voor voor die Nederlandse registratie of Nederlandse vergunning. Nu met Mikar is het voor heel Europa, misschien is het dan wel waard.
Weet ik nog niet. Op zich is zeg maar het aandeel wat ik nu in Zwitserland heb is ook prima. Maar het overgrote deel is wel Europees. Dus ik zal daar de afweging moeten maken van, is het de moeite waard om het alleen voor Zwitserland aan te bieden? Of ga ik toch een KYC-molen opzetten? Want ja, zeg maar, dit is al veel langer gaande. En
ja,
dit is wel de trend van, ik heb nu ook maar een uitweg gevonden, gezocht.
Ja,
in
ja,
Zwitserland.
Ja, ja.
En dat is dan misschien nog
een
goed voor de
paardje. Om even vlucht in Nederlands te zeggen. Ja.
Ja.
Ja. Maar en volgens mij heb je nu wel een jongen die de compliance zou kunnen doen. Heb je nu in huis, toch?
Ja,
dat heb je nog niet verteld, maar we hebben een voorgesprek.
Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ja.
Dus dat is wel een leuke side story. Dat een van mijn voormalige klanten van Bitter in Nederland was een Zwitserse jongen, Bitcoiner. En die is advocaat in zijn dagelijkse bestaan. En toen ik nog in Nederland zat, zou hij mij gaan helpen met de bankrekening aanvragen in Zwitserland. Gewoon als een soort van backup. Dat mocht er iets misgaan met de bankrekening, dat ik dan in Zwitserland een optie had.
Aha.
Dus we waren al in contact en we hadden elkaar een paar keer ontmoet. En toen ik dus na 6 maanden geen Bitter meer te doen, bedacht van nou, eigenlijk zou ik wel weer door willen en dan in Zwitserland, had ik hem dus benaderd van hey, zullen we dit niet samen doen? En zodoende heb ik dus nu een Zwitserse advocaat aan boord.
Ja, En de vraag is dus gewoon, in 2024 ga ik voor heel Europa blijven bestaan en dan MiCAR compliance optuigen? Of ga ik stoppen met Europa en me alleen nog maar op Zwitserland richten? Want jij zegt eigenlijk, daar kan ik ook van leven.
Ja, precies.
Ja, wat bescheiden. Ja, ik bedoel, ja, de meeste ondernemers
door heel dit gesprek,
denken alleen maar aan groei.
Stay humble, ja. Stack set.
Ja,
ja, nou ja, oké. Okay. Ja, ja.
Inderdaad. Ja. En...
Maar je weet dus nog niet wat er uit de bus gaat komen.
Nee. Het is nog ver weg.
En na MiCAR houdt het waarschijnlijk niet op, hè? Want er wordt nog steeds geroepen om meer regulering. Die zal er ook best wel komen.
Ja, helaas.
Ja.
Ja, ja. Ja, misschien, ja. Inderdaad, ja. Heb je een beeld van je hebt natuurlijk best wel wat concurrentie. Heb je een beeld van wat die gaan doen? Want ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel een nauw verhaal met en die regulering en dat je alleen in Zwitserland dus...
Ja, want wie zegt dat in Zwitserland de regels niet strenger worden en dat je ook of iets moet optuigen of moet stoppen?
Dat zou kunnen, maar op zich gaan dat soort dingen in Zwitserland heel langzaam. Dus dat is een voordeel, denk ik.
Ja, ja.
Dat je hebt op zijn minst heb je tijd om jezelf voor te bereiden.
Ja.
Want waarom is dat dan? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, in de EU gaat het ook langzaam, volgens mij.
Zwitserland is gewoon een heel langzaam land.
Is dat zo?
Nee, maar leg het maar even uit, Ruben.
Het is allemaal veel gedecentraliseerder. Dus niemand kan zeg maar zomaar beslissingen maken.
Oh ja, oké. Dus want er is ook niet echt een... het is allemaal in die kantons allemaal ingedeeld, toch? Ja, of zo? Ja. Ja, ik heb daar een keer... Taleb, schrijft er zelf over.
Oké. Okay.
Dat ben ik nu aan het lezen, om in slaap te komen.
Ja. En Ruben, als je verder kijkt, dan kun je ook nog afvragen. Letterlijk verder, kun je niet je diensten buiten Europa... Heb je op dit moment buiten Europese klanten?
Nee.
Sowieso niet?
Nee.
Want dat kan natuurlijk ook nog, hè? Je kunt ook nog kijken, kan ik... mijn bedrijfsvoering eenvoudig houden door me gewoon te richten op de markt buiten Europa, als Europa zelf te ingewikkeld wordt.
Ja, dat zou kunnen. Maar dan zou ik het echt opzoeken op een compleet nieuwe markt. Waar dan zeg maar Bitcoin populair is. Ik noem maar iets Nigeria of El Salvador.
Ja, inderdaad. Afrika.
Ja, ja, ja.
Als het gewoon hier niet meer te doen is, dan zie ik daar wel een leuke uitdaging in. Want de software heb ik allemaal. Het is dan net weer een kwestie van het verbinden met de lokale betalingssystemen. Waarschijnlijk mobile money dan, als ja, het Nigeria zou worden.
Ja, 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 ja. Dus dat is wel iets wat je achter de hand houdt, om zo te zeggen.
Ja.
Ja.
En hoe kijk je daar in het algemeen naar? Want je bent al, als ik een smakelijke kop zou moeten bedenken voor een krantartikel, dan ben je weggejaagd uit Nederland. Je bent een vluchteling, een DNB-vluchteling.
Ja.
En nu gaat dat dus in Europa helemaal met MiCAR nog wat meer regelgeving komen. Hoe kijk je daar tegenaan? Want eigenlijk wordt het ondernemen je dan een beetje onmogelijk gemaakt.
Ja, maar dat is ook uiteindelijk precies wat ze willen natuurlijk. Het moet allemaal zo moeilijk mogelijk zijn. En er moeten een paar grote partijen overblijven. En dat is makkelijk te overzien. En al die kleine jongens zoals ik, daar hebben ze geen behoefte aan.
Klinkt een beetje als een complottheorie. Ze zijn tegen kleine bitcoinbedrijven.
Ja, ik denk wel dat dat speelt bij de ECB. Zo van, ja. We willen dat, daar zijn ze ook, zelfs met banken zelf zijn ze daarmee bezig. We willen gefuseerde banken. We willen een paar grote banken. Die moeten overblijven. En al die kleine banken, ja, liever niet.
Om het simpel te houden. Om met zo weinig mogelijk partijen te maken te hebben.
Ja. Ja, er zijn natuurlijk een aantal soort van doelstellingen. Van dat het niet, geen witwassen, geen terrorismefinanciering, niet dit, niet dat. En je merkt dat banken en betaalbedrijven door allerlei hoepeltjes moeten springen. En allemaal al hun verdachte transacties maar over de schutting moeten gooien. En dat is natuurlijk best wel een complex systeem geworden. En inderdaad, als er dan allemaal van die rare vogels zoals Ruben tussen zitten, kan me inderdaad voorstellen dat dat vervelend is. Maar... Ja, of dat echt bewust wegjagen is, dat weet ik ook niet.
Of daar beleid, geheim beleid dan in feite, hè, want het wordt nergens expliciet gemaakt. Dus ik vind het een beetje vergezocht, maar oké. Maar goed, dus dat zijn de opties voor jou. Hè? In Zwitserland blijven, eventueel Afrika exploreren. Verder nog andere ondernemingen in de zin?
Oh, zeker. Dus ik zei net al even dat toen ik... net met Bitter gestopt was. Toen ben ik dus samen gaan werken met Leon van Stacking. Dus doen we nu al 2 jaar, denk ik.
Mm-hmm.
Is iedereen bekend met wat Zspack is?
Dat heb ik
je hebt net verteld dat de zegeltjes, maar dan in de vorm van Bitcoin.
Precies.
Ja, 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 ja.
Ik ben kort geleden ben ik samen met mijn vriendin ben ik nog een klein side project begonnen. En dat is Snailmail. En wat ik daarmee wil bereiken is dat je dus via de website van Snailmail even snel een brief kan typen. Je betaalt de Lightning invoice en dan is die brief die wordt de volgende dag bezorgd.
Op papier?
Op papier.
Volgens mij zijn er wel Hallmark-achtige bedrijven die dat doen met kaarten.
Ja, precies.
Maar niet met Lightning, hè?
Precies.
Niet met Lightning. Dat is leuk, vooral als om erbij te vertellen. Hè? Want je kunt betalen in Bitcoin en zo. Maar aan wat voor behoefte voldoet dat?
Geen idee. Maar ik
ik vond het niet schelen.
Nee, ik vond het gewoon leuk om te bouwen. En ik heb laatst, toen moest ik een brief sturen naar de Belastingdienst. En toen dacht ik van, oh ja, dan moet ik naar de post. Lastig. Dus toen heb ik gewoon zo'n dienst online gebruikt om een brief te sturen. En ik dacht van, oh ja, dit is leuk. Alleen het probleem bij die dienst was dat je moest 10 euro storten. En ik heb maar 1 brief gestuurd.
Ja. Oh, ja.
Dus ik dacht gewoon van, oh, ik zou dit, als ik dit had kunnen doen met de Lightning invoice, dan had ik dat wel leuk gevonden.
En bespaart je de moeite om naar de brievenbus te lopen en een postzegel te regelen.
En ook, ik heb thuis geen printer. Dus ik moest ook naar kantoor om die brief te printen en dan.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat als je via dit soort diensten voortaan geen printer meer nodig hebt, dan, ik ken wel iemand die dat een heel groot voordeel zou vinden.
Ja,
Daniel Mol.
Nee, mijn vrouw.
Nou, dan hebben we al 2 mensen.
Ja, er zijn er al 2.
Hey, en ik ben heel benieuwd, nog even terugkomen op Setsback voor je stacking. Heb je daar dan met regelgeving te maken? Want je bent natuurlijk ook met Bitcoin en crypto bezig. En
ja, maar we beheren niks, we zetten niks om. Dus het is gewoon echt een Bitcoin bedrijf op zich. We geven Bitcoin gratis weg.
Maar is dat zo? Want je krijgt natuurlijk, volgens mij, als ik snap hoe het werkt, is je hebt van die referral linkjes naar, weet ik veel, bnr.nl, niet dat het bestaat, maar ik geef even dit als voorbeeld. En dan krijg je, omdat je een klant aanbrengt als het ware voor bnr.nl en die koopt iets, dan krijg je geld. Maar zij betalen dat toch niet uit in Bitcoin naar jullie?
Nee, wij krijgen het in euro's.
Ja, okay. Maar daar zit verder geen regelgeving aan.
Nee.
Okay.
Gelukkig niet, zeg.
Nee, weet ik niet. En dat gaat ook niet komen.
Nee, dit is zo klein en zo niche. Ik kan me niet voorstellen dat iemand op papier zet van, oh, dit gaan we ook reguleren. Maar goed, je weet het nooit.
Ja. Zijn er verder nog dingen die wij hadden moeten vragen? Dingen, jouw toekomstplannen of toekomstige ontwikkelingen die jij ziet met betrekking tot regelgeving of Bitcoin ondernemen in Nederland, in het buitenland? Wat wil je nog kwijt?
Jo, vervalt me.
Ik ben wel benieuwd hoe je de toekomst van Bitcoin ziet met al deze. Ik bedoel, je bent een Bitcoiner. Je hebt een Hefunstein Poor-sjaal van Bitter. Mooi sjaal. Maar ik ben benieuwd, hoe zie jij die toekomst met alles wat we kunnen verwachten?
Mijn filosofie daar is nog steeds Bitcoin doesn't care. Dit soort dingen, het maakt het allemaal een stap lastiger. En het zal misschien de adoptie wat vertragen. Maar uiteindelijk komen we er wel.
Waar komen we?
Hyperbitcoinization.
Serieus, dat is wat jij verwacht?
Ja.
Dat er alleen nog maar Bitcoin is?
Centrale banken doen er alles aan om zichzelf kapot te maken. Dus we hoeven alleen maar lang genoeg te wachten en dan gebeurt het vanzelf.
Hoe doen ze, wat doen ze om zichzelf kapot te maken?
Geld printen. Non-stop.
Ja, precies. Dat werk. Okay. Goed. Nou, die hyperbitcoinization, die wachten we dan nog even af.
Zeker.
Als we daar zijn, dan mag je terugkomen.
Yes.
Ik denk misschien voor die tijd ook nog wel een keer.
Ja hoor.
Ik dank je wel, Ruben Waterman van Bitter. Veel succes.
Dank voor jullie uitnodiging.
Dat was een genoegen. Veel succes daar in Zwitserland en in Portugal. Daniel Mol van de CryptoCast-redactie en van BNR Digitaal. Ook hartelijk dank.
Dank u.
En even kijken naar de toverformules die ik nu nog moet uitspreken.
Klaar, jongen.
Ja, ik ben bijna klaar. moest het draaiboek even een beetje verder scrollen. Delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @CryptoCast.nl. Het moet allemaal in de goede volgorde ook. Hè. Reviews achterlaten op Apple Podcast. Zijn we beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En iedereen die geluisterd heeft, bedankt. En tot volgende week bij de CryptoCast. Tot kijk. Hoi.
BNR. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.